eigenlijk liggen alle puzzelstukjes klaar. Het is gewoon een kwestie van dat in een soort van gemeenschappelijke missie, visie te gieten. En vandaar dat Health Arena verhaal. En ook te kijken, hoe gaan we dat nu samen doen? Het is eigenlijk ja, co-creatie avant la lettre.
Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. Deze keer ben ik te gast bij Nico de Vouw. Letterlijk, in de living. En dat zal je merken aan de kat die zich af en toe laat horen. Maar gezellig is het wel. Opgeleid als psycholoog, jarenlang jongerentherapeut geweest, gewerkt op kabinetten en bij koepelorganisaties. Nico is de voorbije 6 jaar de drijvende kracht achter InforCare, een community van mensen uit en voor de zorg die graag de boel een beetje vooruit stuwen. Recentelijk lanceerden ze een nieuw concept rond de toekomst van de zorg, de Health Arena. Want als het systeem niet wil veranderen, dan bouw je toch gewoon een nieuw systeem. En daar zitten we nu aan. We hebben het over zijn pad. Sport met de paplepel meekrijgen, preventie, de rol van het onderwijs in mentaal welzijn, onze honger naar kennis en hoe ons dit op de lange termijn nekt. Maar ook over ondernemerschap en de nood eraan, zeker in nieuwe systemen. Een lange babbel, gebaseerd op visie, soms dromen, maar wel met heel veel realiteitszin. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Nico de Vouw.
Wie is Nico? Ik ben Nico de Vouw. Ik ben 50 geworden dit jaar. Mijlpaal. Maar ja, ik ben op dit moment directeur van InforCare. En VZW. Ga ik straks misschien iets meer over vertellen, Tom?
Dat mag zeker.
Ik ben psycholoog van opleiding. Ik heb ook de eerste 20 jaar van mijn professionele loopbaan ook als psycholoog gewerkt, als kinder- en jongeren-therapeut in een centrum geestelijke gezondheidszorg. En daarbinnen ben ik ook veel met zelfmoordpreventie bezig geweest. En ik probeer eigenlijk altijd dingen te doen waar ik zelf heel veel zin of zingeving in vind. En dat heb ik toen zeker gevonden. Maar na 20 jaar wou ik ook iets anders doen, omdat ik... als je in het werkveld staat, dan zie je dingen die dat je denkt, dat kan anders, kan beter. Maar als je in die flow zit als medewerker en meedraait in een organisatie, dan heb je daar vaak de middelen niet voor of de positie ook niet voor. Dus ik dacht van, ik moet uit het systeem, ik moet eruit stappen om iets te veranderen. En toen ben ik even bij VOCA Health Community gaan werken. Bij Zorgnet Curo, kabinet van minister Van Deurzen. Dat allemaal platformen om dat toch het systeem ook een beetje te veranderen. Dat is met mate gelukt, Tom. En 6 jaar geleden ben ik dan eigenlijk aan boord gaan bij InforCare VZW, wat ik nog altijd doe en wat ik nog altijd diezelfde ambitie heb, ook als mens, maar ook als directeur, om de wereld toch een beetje beter te maken.
En hoe is het voor jou eigenlijk begonnen? Hoe ben je in de psychologie gerold? Je komt uit middelbaar. Soms wordt er gezegd, er is een reden dat mensen psychologie gaan studeren.
Klopt. Alleen is die in mijn geval een beetje een atypische reden, denk ik. Ik wist eigenlijk eerst niet wat doen. Zoals velen, denk ik, het moment dat ze 18 zijn of worden. En dan moet je plots kiezen. Ik heb dan eigenlijk beslist dat ik in het leger wou gaan. Ja.
Dus, dat is ook een atypische keuze.
Ja, dus ik wou de officiersopleiding volgen. Ik heb er ook ingangsexamens voor gedaan. Maar ik had eigenlijk een half punt tekort voor mijn Frans. En dat ging dus niet, ja. Dan raakte er dus niet in. En dacht van, oei, het is nu september en het academiejaar start. En ik heb eigenlijk nog altijd geen idee wat ik ga doen. En ik dacht van, ik neem gewoon iets wat dat zo... Dat er geen wiskunde in zit, dat was ook belangrijk. Of nog niet te veel, serieus aan mispakt natuurlijk met de statistiek, maar goed. En zo ben ik eigenlijk bij psychologie beland. Eigenlijk als iets van, weet ik zie dan wel wat ik ermee doe. En doorheen de jaren is dat dan wel... ben ik wel heel blij met die keuze. Rolt daar ook meer en meer in. Je wordt er ook enthousiast door. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik daarvoor gekozen heb. En mensen vragen mij vaak van nu, van mis je dat nu niet? Hè? Je hebt dat zo lang gedaan. Ik doe nog wel wat mental coaching en zo, maar dat is dan meer bijna een soort van hobby. Maar ik denk dat je als directeur... misschien zelfs als directeur nooit meer psycholoog geweest dan vroeger als therapeut.
Dat is een interessante uitspraak. En waarom precies?
Het gaat eigenlijk voortdurend over met mensen samenwerken. Hè. Het gaat over netwerken, verbinden met elkaar. Het gaat uiteindelijk, en zeker als het dan om een klein brugje naar innovatie al te maken, naar de toekomst van. Het zijn nooit organisaties die innoveren hè, of die snel veranderen. Het zijn altijd mensen in organisaties die veranderen. En je merkt ook dat mensen zeker... Vandaag veranderen alles van job of van werkgever, maar je blijft eigenlijk altijd in dat netwerk. En ja, Vlaanderen is maar een zakdoek groot. Dus je komt altijd dezelfde mensen tegen die vaak wel eens op andere stoelen gaan zitten. Dus het gaat eigenlijk altijd over netwerken, mensen leren kennen, netwerk onderhouden en elkaar eigenlijk van mens tot mens ontmoeten. Dat klinkt wel heel zwaar, precies. Maar daar komt het uiteindelijk wel op neer en samen proberen om toch iets te doen of iets te ondernemen. En dan helpt het soms wel om al hetgeen wat je dan in die jaren geleerd hebt van met mensen omgaan. Ik heb het gevoel dat mij dat wel helpt, ja.
En van waar dan die specialisatie in kinderen en jongeren psychologie?
Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben natuurlijk binnen ons gezin ben ik zelf de oudste. Dus daar heeft u sowieso een beetje een specifieke rol in het gezin van herkomst. Ik heb dus een broer die ook 8 jaar jonger is. Dus misschien daarmee, ik weet het niet. Maar ook wel het idee ergens, denk ik, dat hoe sneller dat je in leven iets kan veranderen of kan proberen ingrijpen of iets verbeteren, hoe groter de impact natuurlijk. Of hoe groter ook de kans dat je op dat moment met een kleine interventie al iets kan doen. En dat is iets natuurlijk een heel, vele jaren... in een systeem of bij iemand aan de gang is, dan los je dat ook niet zomaar in 1, 2, 3 op. Dan heb je ook grotere interventies nodig, of langere, of zwaardere, of duurdere. Misschien ook daarmee, ook hier weer het gevoel van toch meer impact te kunnen hebben in die jongere levensfases.
En dan op een bepaald moment beslis je van, ik ga stoppen met individuele therapie, ik ga meer op het systemisch niveau gaan werken. Hoe heb je die keuze gemaakt?
Ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gegaan. Ik heb eigenlijk in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ben ik altijd wel halftijds therapie blijven geven in die 20 jaar. En de andere halftijdse, zeg maar, dan rol je, zoals dat klassiek is in de sector, in een rol van teamcoördinator, vestigingsverantwoordelijke, kwaliteitsverantwoordelijke, adjunct-directeur. En dan kwam ook een heel hoop preventie dan nog bij. Dus dat gaat zo geleidelijk aan. Hè. En zeker als je meer dan richting preventie gaat kijken naar wat is eigenlijk de oorzaak van veel lijden in onze samenleving, en zeker van veel psychisch lijden, dan kom je toch vaak ook bij de manier waarop dat de samenleving georganiseerd is. Maar dat we niet altijd heel veel impact op hebben, maar dat we vaak ondergaan als mens. En dan denk je van, ja, er zijn een aantal systeem-issues of een aantal systeemfouten. Maar dat je merkt dat zoveel mensen tegenaan lopen, maar die krijg je gewoon niet veranderd. Die krijg je ook in je spreekkamer of in je therapieruimte niet veranderd. Dus dan is het meer van, proberen mee te leren leven. Hè. Maar je ziet diezelfde systeemfouten voortdurend terugkomen. Work-life balance, op 20 jaar geleden was daar nog geen sprake van over burn-outs en work-life balance, of toch maar in de marge. Maar dat zijn issues die er al veel langer zijn natuurlijk. Hè. Ze krijgen alleen een hippere naam of ze worden wat tendentieus, zoals dat je ook een periode met ADHD had. Hè. Dat was een moment geweest dat iedereen ADHD had. Of een autisme-spectrumstoornis, zo'n beetje modeverschijnselen. Maar het zijn allemaal symptomen van een samenleving, denk ik, die soms een beetje op haar limieten botst en waar je als mens soms net iets te veel ondergaat.
Op een bepaald moment chef je dan ook naar zelfmoordpreventie, echt op systemisch niveau, bij minister Van Deurzen. Kan je daar als individu voldoende impact op hebben op zo'n zwaar en maatschappelijk zeer relevant thema als zelfmoordpreventie en dan zeer specifiek bij jongeren?
Oh, ik denk op individueel niveau is het denk ik belangrijk om signalen te leren zien dat iemand niet goed in zijn vel zit. Dat is één. Maar ook om te durven om, zeker jongeren, en daar ook over aan te spreken van ik maak me zorgen over, want ik zie dat. Hè. Ik denk dat, zeker ook bij jongeren, dan, ja, jongeren hebben sowieso heel veel levensvragen, dat hoort er ook allemaal bij. En heel wat jongeren, of de meeste jongeren, die fietsen daar dan wel door, hè, mits de nodige crisissen die we allemaal wel kennen in ons gezin of in onze gezinnen. Maar voor een aantal raak het dan toch vaak iets dieper geworteld, de issues waar men mee worstelt. En dat kan soms leiden tot angsten en depressies en wat dan ook. En dan is het wel belangrijk, denk ik, dat we allemaal samen of als samenleving daar alert voor zijn, mensen daarop aanspreken en vervolgens dan ook proberen doorverwijzen naar de gepaste hulp of hulpverlening. Dat is een rol die we allemaal kunnen spelen als mens, denk ik. Je werkt ook, er zijn heel veel campagnes rond geestelijke gezondheid, trouwens, het start ook deze week. Dus er is heel veel ten goede veranderd in de samenleving op dat vlak, denk ik. Hè. Aan de andere kant heb je natuurlijk dan meteen de wachtlijsten bij de psychologen, die dan bijna een beetje een neveneffect daarvan zijn. Dus dan had het wel een issue met terugbetaling. Al veel veranderd, veel verbeterd, maar we hebben toch nog een flinke weg te gaan. Dus als systeem wordt dat ook altijd maar beter. Alleen naast het feit dat we dat als individu kunnen doen. Maar als je echt helemaal naar de kern gaat, dan gaat het eigenlijk over het aanleren ook van probleemoplossende vaardigheden, het durven hulp vragen. En eigenlijk mis ik dat nog altijd in onze kleuterklassen, waar dat we kinderen op van alles voorbereiden voor het leven, maar misschien niet altijd. Of we missen een aantal dingen, denk ik, hè. En het gaat ook over die vaardigheden, probleemplossende vaardigheden, durven hulp vragen, leren samenwerken, leren ontspannen, dat soort van dingen. Die we denk ik nog altijd wel wat missen in onze samenleving. Dus het is in onze structuur of in de manier waarop we de samenleving organiseren, moet je eigenlijk altijd zo vroeg mogelijk beginnen. En dan gaat het ook over hoe houdt u jezelf ook gezond, niet alleen mentaal, maar ook fysisch. En dan kom je terug bij beweging en voeding en slaap. En dat zijn toch allemaal dingen die we in onze samenleving er toch nog een beetje onder de mat durven duwen of schuiven, denk ik. Ook op school. Er worden ook wel inspanningen gedaan met stukjes fruit op school en noem maar op. Maar als er ergens een uurtje sneuvelt, dan zal het toch wel in de turnles zijn die sneuvelt. Dus daar is nog wel een weg te gaan, denk ik.
En frustreert dat dan als psycholoog, ik vermoed als mens ook, maar als psycholoog, dat er zoveel aandacht gaat naar fysieke gezondheid, heel ons curatief systeem met terugbetaling waar miljarden worden ingepompt en dan dat mentale een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt?
Vooral duidelijk, ik vind het heel terecht dat er ook naar de fysieke of de lichamelijke kant en naar de ziektes, dat daar alle resources naartoe gaan om daar onderzoek rond te doen en om mensen terug en zo snel mogelijk en liefst nog meer dan nu beter te maken, absoluut. Maar de balans is wel een beetje zoek, denk ik. Dus ik denk dat we vandaag, ook als je kijkt naar budgetten die daarvoor vrijgemaakt worden, denk ik op 1,6 nu zitten in België. Dat is echt wel heel weinig. Het Europees gemiddelde is denk ik 2,5. En de Wereldgezondheidsorganisatie die ijvert dan toch voor 5%. Dus daar hebben we toch wel een hele lange weg nog te gaan. Dus het is gewoon een beetje in disbalans, denk ik. Terwijl dat we net door in te zetten op preventie, dat we daar net een grote gezondheidswinst kunnen halen. Dus, en zeker ook omdat, ook vanuit mijn vorige professionele ervaring wel gemerkt, dat je op de een of andere manier kom je ook altijd bij die lifestyle of levensstijl issues terecht. Hè. Ook als iemand die depressief is, ga je zeggen van oké, kom op gesprek, we gaan erover spreken, we gaan eraan werken, we gaan leren dat je er ook mee kan omgaan. Maar het is ook belangrijk om zelfs letterlijk in beweging te komen. Dus we gaan ook kijken van hoe kan je letterlijk terug wat meer gaan wandelen of gaan lopen of gaan fietsen, omdat we weten als je dat doet, dan helpt dat ook uw geest op orde zetten. Dus op de een of andere manier, dat is een beetje een rode draad ook, denk ik, door 30 jaar werk bijna, kom je in essentie, als je echt heel diep naar de kern teruggaat, altijd bij hetzelfde terecht. Het gaat over een gezonde levensstijl aanhouden. Op een gezonde manier proberen leven op heel verschillende vlakken. En het gaat over beweging, het gaat over slaap, het gaat over voeding, het gaat over omgaan met stress en dat soort van dingen. Dus in die zin denk ik dat dat echt wel de kern is waar we nog veel meer moeten durven op inzetten.
Je zei daarnet ook in de inleiding van ik ben directeur, ondertussen 6 jaar van InforCare. Voor de mensen die InforCare niet kennen, wat is dat juist? Wat doen jullie precies?
InforCare is een VZ2, community, ook een ledenorganisatie. Onze missie is het realiseren van de toekomst van zorg en welzijn. En we hebben eigenlijk 3 soorten leden. Aan de ene kant hebben we zorg- en welzijnsleden, zijn ziekenhuizen, woonzorgcentra, VAPH-voorzieningen, jeugdzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg. Een tweede groep leden zijn bedrijfsleden. Het zijn veelal jonge ondernemingen, jonge ondernemers, starters, start-ups, scale-ups, maar ook KMO's en andere grote bedrijven die dan innovatieve oplossingen of diensten ontwikkelen voor de zorg- en welzijnssector. En een derde groep zijn onze partners. Het zijn kennisinstellingen, hogescholen, universiteiten of andere innovatieclusters, zoals een IMEC, IMEC iStart, incubatoren. Dat is eigenlijk ons netwerk. Wat doen we dan eigenlijk binnen ons netwerk? We hebben eigenlijk vooral de eerste jaren heel veel geïnspireerd over hoe ziet dat er nu uit de toekomst van de gezondheidszorg. Maar ook ruimer, hoe zien we eigenlijk de wereld en de samenleving evolueren en wat voor impact heeft dat dan weer op wat we de zorg zouden moeten of kunnen organiseren? We hebben ook heel veel geconnecteerd, de start-ups met de zorgsector en omgekeerd. En heel veel dingen geïnitieerd en heel veel pilots opgezet in voorzieningen. Dat heb ik de eerste 5 jaar vooral gedaan. Ik denk toch maar enig succes. Hè. Je merkt dat er een grote verandering ook is in mindset en organisatie in de zorg- en welzijnssector. Er is ook heel veel uitgetest en geleerd. Maar ja, na 5 jaar hebben we toch grondig geëvalueerd. We hebben ook samen met onze leden gedaan. En ik heb dat ook voor mezelf gedaan. Ik miste toch een beetje de impact. Hè. Want wat je vaak ziet, is dat er na de pilotfase, dat is ook het moment dat er dan wat pers is en wat marketingacties zijn, maar als je dan na 6 maanden teruggaat, dan blijft er vaak niet veel meer van over. Dus innovaties worden vaak niet geïmplementeerd. Hè? Dus men blijft zo'n beetje in de pilotfase hangen, in de experimentfase hangen. En men slaagt er eigenlijk niet in om de onderliggende processen mee te gaan veranderen, toch niet blijvend. En daardoor verdwijnt dan die oplossing uit de organisatie. Maar verdwijnt soms ook in een start-up, want die kan niet schalen natuurlijk. Hè? Dus die heeft een heel zinvolle oplossing, heeft die ook getest. Maar ja goed, dan en dan. Hè? En het is daar dat we, denk ik, net iets te vaak ook blijven op hangen, ook in Vlaanderen en Brussel. Dus dat was toch een beetje mijn frustratie. Dus dat is de evaluatie die we gedaan hebben. Dus we hebben eigenlijk toen gezegd van kijk, onze missie, het realiseren van de toekomst van zorg en welzijn. We moeten die toch ook proberen om nog wat verder te verfijnen en te kijken of dat we onze missie ook echt kunnen realiseren, nog verder dan we de eerste 5 jaar gedaan hebben. En daar zijn we nu mee bezig.
En hoe concretiseert zich dat dan, dat realiseren van die visie?
Na de evaluatie zijn we eigenlijk ook gaan kijken naar hoe loopt het vandaag eigenlijk in de gezondheidszorg? En ja, het is niet zo moeilijk om te achterhalen, want de krant en nieuws staat er elke dag vol van. eigenlijk zit me vandaag in een soort van crash van het systeem. Dus de zorg is eigenlijk niet meer toegankelijk. Je hebt heel lange wachtlijsten voor veel disciplines. Wel, de ziekenhuisafdelingen worden gesloten. Doordat er te weinig medewerkers zijn, wat dan met het tweede probleem is, zijn te weinig verpleegkundigen in de zorg. En de komende 20 jaar gaan er ook niet meer verpleegkundigen bij komen. De zorg is eigenlijk ook niet meer betaalbaar. Het stond vandaag nog in de krant, hè, de facturen van de woonzorgcentra, die maar blijven stijgen. Los van het feit dat Hans ons financieringsmechanisme van onze gezondheidszorg toch ook echt onlogisch in elkaar zit. Alle limiet zou je zelfs kunnen zeggen dat een ziekenhuis vandaag meer subsidies krijgt als de patiënten ziek laten vertrekken dan gezond. Als het een beetje op de keper beschouwt. En daar worden vandaag of de voorbije jaren door de ministers kleine pogingen ingedaan om dat systeem te veranderen. Maar het is toch niet meer dan wat brandjes blussen, vind ik zelf. Binnen het huidige systeem kan je eigenlijk niet veel veranderen. Dus je kan wat brandjes blussen, maar het haalt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Dus we hebben eigenlijk gezegd, vanuit InforCare, we willen eigenlijk zelf ergens een duidelijke vlag planten en misschien zelfs een nieuw systeem proberen creëren, waarbij dat je alles opnieuw verzint, of maakt, of bouwt. En dat is iets wat je in andere industrieën klassiek ziet, hè. Tesla bijvoorbeeld, Elon Musk is daar dan natuurlijk een krak in. Maar er zijn heel veel ondernemers die inderdaad van nul iets beginnen bouwen. Hè. We hebben gedacht van, misschien moeten we dat ook wel durven. Hè. Vanuit enerzijds het gegeven van, kijk, het systeem zoals we het vandaag kennen, dat crasht. Anderzijds vanuit onze evaluatie van, kijk, er gebeurt wel van alles. Er zijn oplossingen genoeg, technologieën, innovaties, maar we krijgen die niet geïmplementeerd. Dus misschien moet er eigenlijk gewoon een nieuw systeem komen waarbij dat we alles opnieuw van nul samen bedenken. En met samen bedoel ik dan de zorg- en welzijnssector, uiteraard. Maar dan heb ik het zeker ook over de industrie en ook over de retail, waarvan ik eigenlijk zelfs nog verwacht dat die zelfs de eerste push gaan geven of de belangrijkste trekker in dit verhaal gaan zijn. Dus we hebben eigenlijk begin dit jaar gezegd van oké, we gaan dat doen. We gaan een oproep lanceren of we gaan aankondigen dat we met InforCare naar een nieuw gezondheidssysteem willen. En dat gezondheidssysteem is eigenlijk dan gebaseerd op vooral mensen gezond houden. In tegenstelling tot het huidige systeem, als iemand ziek is, krijgt hij de beste zorg, maar die is vaak ook de duurste zorg. Dus we gaan mensen vooral gezond houden. En zo zijn we terug bij preventie en bij gezondheidspromotie. En daar gaan we onze schouders onder zetten. We hebben er ook een aantal pijlers rond gedefinieerd. Het gaat bijvoorbeeld niet over patiënten, maar het gaat over burgers, hè. Het gaat over mensen. Het gaat uiteraard nog steeds over innovatie. Het gaat ook over samenwerking. Het gaat over leiderschap. Enfin, een aantal klassieke pijlers, maar die wel belangrijk zijn ook in dit systeem om die transitie te maken. En we hebben toen gezegd van, kijk, we gaan vanaf nu, de komende jaren, zal elke InforCare-activiteit zal werken aan dat doel en zal je die pijlers of een aantal van die pijlers ook terugvinden. Dat is toen eigenlijk goed onthaald geweest. Dat was op zich misschien ook niet zo verrassend, want we hadden een paar jaar terug ook al eerder een paper gemaakt, een action paper rond de Hospital of the Future, hè, waar we gemikt hadden op 2050. En de conclusie van die tweedaagse oefening die we gedaan hebben, was toen ook dat het ziekenhuis van de toekomst is geen ziekenhuis, maar een gezondheidssysteem. Dus je merkt wel dat die geesten ook meer en meer aan het rijpen zijn, of aan het rijpen zijn geweest. Goed, dat was ons uitgangspunt. En dan... Hoe begin je daar nu aan? En door het feit dat we dan eigenlijk bijna op hetzelfde moment partner geworden zijn van Left Tomorrow Conference, waar dat we dan plots eigenlijk ons verhaal moesten zien te vertellen aan 5000 mensen die eigenlijk de sector niet kennen, heeft dat ons eigenlijk genoodzaakt om die oefening van het gezondheidssysteem van de toekomst, om dat eigenlijk ook te vertalen naar een, ja, naar een B2C of naar een burger, zeg maar. En dat was toch een uitdaging, omdat we dat ook niet gewoon waren. En zo zijn we dus gekomen bij het concept van de Health Arena, hè, als concretisering van het gezondheidssysteem van de toekomst. En zijn we daar verder blijven op doorwerken. En dus wat we vandaag zeggen is van, kijk, er moet een nieuw gezondheidssysteem komen. En we zien dat eigenlijk ook geconcretiseerd in health arenas, die er straks in elke stad, in elke gemeente, zal moeten zijn.
En hoe zie je dat concreet, zo'n health arena? Is dat een gebouw, is dat een concept, is dat een samenwerking van ecosysteem of alles wat ik net gezegd heb?
Wel, het is een beetje van alles eigenlijk, hè. Dus we hebben er een soort van moonshot-versie van gemaakt, die we ook, waar we het ook over vertellen, zeg maar. Maar vooral ook om de lat hoog genoeg te leggen. En als je denkt naar... hoe ziet het er dan uit? Het is echt een fysieke plek, sowieso. Waar dat je... Ja, je kan het in de moonshot-versie kan je het eigenlijk vergelijken met de Gelamco Arena-achtige allures. Waar dat je op het gelijkvloers... van de arena, alles hebt om mensen gezond te houden. Daar heb je een huisarts, maar die dan meer een soort van coach is. Daar heb je een diëtist, een kinesist, een psycholoog, een ergotherapeut, die allemaal mensen gezond houden. Maar je hebt er evengoed een fitness, of een winkel waar dat je gezonde voeding kan kopen, of een restaurant waar dat je gezond kan eten. Maar je hebt er evengoed een skatepark, of een plaats waar dat je mensen kan ontmoeten. Allemaal in de principes van healing environment, healthy spaces. Dat is zo'n beetje het gelijkvloers. Het is ook een hele hippe plek waar je eigenlijk wil zijn, waar je ook niet voelt dat je daar aan je gezondheid aan het werken bent. Maar een beetje een shoppingcenter eigenlijk voor je gezondheid. Nu, op een bepaald moment ga je toch ziek worden. En dan ga je bij wijze van spreken één verdieping naar omhoog in de arena. En daar zit dan je polykliniek met je specialisten. En op de plus 2 heb je dan eigenlijk je dagkliniek, of daghospitalisatie, waar dat je dan die ingrepen kan ondergaan. Het principe is eigenlijk dat je als burger, als mens, dat je ongeveer 80% van de zorgen die je in je leven nodig hebt om gezond te zijn of gezond te blijven, dat je die in de health arena moet kunnen vinden. Dat is eigenlijk het principe. Nu, het is natuurlijk niet zo dat... ik ga misschien eerst even over de andere principes nog iets vertellen, hè. Er zijn een aantal principes rond. Dat was het eerste principe. Het tweede principe is dus dat er in elke stad of in elke gemeente een health arena versie moet komen. Het derde principe is, een beetje challenging, maar als er bepaalde fases in je leven zijn dat je meer zorg nodig hebt, dan wel tijdelijk, dan wel permanent, dan moet je ook dichter bij de health arena moeten kunnen wonen, verblijven, of zelfs in de arena gaan wonen. Mensen met zware dementie bijvoorbeeld, einde levensfase, dat die eigenlijk daar omringd door allerlei diensten in een veilige omgeving moeten kunnen wonen. En het vierde principe is eigenlijk dat alles staat of valt eigenlijk met de monitoring van mensen. Dus het opvolgen van levensstijldata. En in een tweede fase zeker ook het opvolgen van een gezondheidsdata of van een gezondheid, zodat mensen eigenlijk kunnen gecoacht worden, maar dat ze ook kunnen gevraagd worden om dan langs te komen in de arena als er zich bepaalde problemen zouden dreigen zich voor te doen. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers van de Health Arena. Het spreekt natuurlijk voor zich dat niet elke stad of elke gemeente een Gelamco-achtige versie daarvan nodig heeft. Je zou in de meest kleine versie zou je een soort van kiosk hebben, waar dat je data kan consulteren, waar dat je een aantal misschien oranje of misschien zelfs rode knipperlichten ziet staan bij bepaalde parameters. En dan de vraag van neem contact op met, en dan misschien nog zelfs een knop ernaast, waardoor dat je meteen in contact komt met je coach, die je even wat advies geeft, of helpt, of geruststelt. Hè. Dat is de mini-mini-versie. En alles daartussen. Hè. Het voordeel is, denk ik, dat je aan dit concept, dat je dat kan op maat maken van wat de lokale gemeenschap of zelfs de buurt nodig heeft. Hè. Dus je kan met lokale partners samenwerken, die er vaak al zijn of die vaak al samenwerking hebben, maar die je eigenlijk kan uitbreiden en in dat concept proberen vorm te geven. Wat dat ook heel belangrijk is hier, is dat we dat inderdaad samen moeten doen. Hè. Met samen Want ik verwacht zelfs ook niet eigenlijk dat de zorg hier de initiële trekker zal zijn, of toch meestal niet. Maar dat dat eerder vanuit de industrie en de retail zal komen. Er zijn een aantal bedrijven, organisaties die we allemaal kennen, zoals een Basic Fit, noem maar op, een Colruyt, een Golazzo, die allemaal bezig zijn met hun klanten gezond te houden door op één of meerdere aspecten rond lifestyle in te zetten. Maar die zeker ook allemaal de ambitie hebben om dat ook op andere domeinen te gaan doen voor hun klanten. Hè. En dat is één beweging. Een andere beweging is, ik hoor ook meer en meer ziekenhuisdirecties zeggen van ja, wij zetten ook in op lifestyle medicine. Ja, wat eigenlijk hetzelfde is als preventie en gezondheidspromotie. Dus ik denk dat daar een heel groot raakvlak is. En ik zie het eigenlijk als onze rol vanuit InfoCare om dat verhaal te vertellen van kijk, dat kan samen gebundeld worden in een nieuw systeem dat je zelf helemaal kan co-creëren. En waar dat wij willen proberen om eigenlijk de mensen bij elkaar te brengen waarvan dat wij weten dat ze nu daarmee bezig zijn.
En wat is de reactie van de quote-unquote klassieke zorgspelers, ziekenhuizen, woonzorgcentra? Zien die dat als een opportuniteit, een vanzelfsprekendheid of een bedreiging?
Het is genuanceerd. Denk ik. Je hebt altijd organisaties of... In dit geval zijn het vaak ook wel de directies, moet ik eigenlijk zeggen, die ver genoeg vooruitkijken en inderdaad dit verhaal ook zelf vertellen of zelf ook mee ondersteunen. En je hebt natuurlijk andere organisaties die zelf wat moeilijker die transitie zien te maken. Hè. Dat is klassiek, dat is niet alleen rond dit verhaal, dat is eigenlijk ook iets wat we al jaren zien, is dat er zijn toch nog best veel organisaties die in die mate naar binnen geplooid zijn, omdat ze worstelen met dagdagelijkse operationele of andere issues, dat men eigenlijk ervaart niet de tijd of ruimte te hebben om ver genoeg vooruit te kijken. Wat dan jammer is, hè, ik denk dat we allemaal er zouden moeten voor ijveren dat je minstens zo'n speedboot hebt in je organisatie, dat mensen wat kunnen rondgaan, varen en kijken van oké, waar moeten we in de toekomst naartoe? Maar goed, veel organisaties hebben die toch nog niet of onvoldoende. Dus die horen dit verhaal en die zullen dit laten passeren. Hè. Maar je hebt er wel een aantal die inderdaad toch wel wat verder vooruitkijken, daar ook mee bezig zijn. En die dit ook met twee handen vastnemen of zullen gaan vastnemen om de eerste te zijn om die health arenas ook effectief in hun stad te gaan bouwen. Misschien klein, maar dat is perfect. Het zal ook klein starten. Hè. Het is ook geen... Het is niet zo'n Big Bang die er gaat zijn, hè, dat er plots overal health arenas gaan zijn. Hè. Wat je gaat zien is dat er... het zijn een beetje communicerende vaten. Hè. Hoe meer health arenas dat er zijn, hoe minder klassieke zorg dat er gaat zijn. Ook gaat nodig zijn. Dus in die zin is er een perfecte mogelijkheid om ook als organisatie daarmee rekening te houden en geleidelijk aan te kantelen richting een nieuw systeem. En ook nieuwe vormen van financiering te zoeken natuurlijk voor dat soort van systemen. Of reguliere ruimtes te vragen aan de overheden om ervoor te zorgen dat je je huidige werking in zo'n ander systeem kan gaan inplanten, zeg maar. Of kijken hoe dat daar kan werken en ook betaald worden.
Je ziet die beweging eigenlijk in de Verenigde Staten al heel lang bezig, van retail die zich mengt in het healthcare gebeuren, opkopen van zowel farmacieën, online farmacieën, maar ook nu digital health spelers en verzekeraars en noem maar op. Dus rond de retail waar de mensen passeren, daar ontwikkelt zich dat health systeem. Is het een beetje die ambitie die jullie ook hier hebben?
Ik denk dat dat ook hier aan het gebeuren is. Hè. Dus... Een Proximus die een dokter bijvoorbeeld, 10 jaar geleden zou niemand daarvoor mogelijk gehouden hebben. Dan zijn er nog heel wat voorbeelden. Dus het is ook een evolutie die aan het gebeuren is. En het is ook net dat, denk ik, die ervoor zorgt dat er nu een soort van momentum gecreëerd is, waarbij dat er wel een nieuw systeem kan komen. Hè. Omdat die beweging toch is ingezet. Je merkt, iedereen zet de beweging in. Het is alleen van, oké, wie heeft er genoeg power om dat ook te doen? En ik vrees dat hier veel klassieke zorgorganisaties hebben niet de power, omdat men ook met andere dingen bezig is of moet zijn. Maar die grote industrieën of die retailers, die hebben wel de power en ook de middelen om dat ook gewoon te doen. Dus wat wij nu doen, is proberen in kaart brengen van wie is daarmee bezig, wie staat er klaar, wat zijn de ambities. En om daar dan de klassieke zorg- en welzijnsactoren bij te betrekken. En te kijken van oké, vind elkaar daar een keer. Want zijn, ondanks het feit dat er al heel veel bruggen gelegd zijn tussen beide sectoren, in de praktijk gebeurt er soms nog te weinig hè, in die samenwerking. En het is net daar dat wij die brug willen slaan, denk ik.
En hoe reageren zorginstellingen daarop die soms puur in overlevingsmodus zijn, met de financiën die niet goed lopen, relatief veel ziekenhuizen die zelfs continu in het rood draaien, en dan kom jij af met zo'n fantastisch, in hun ogen zeer futuristisch verhaal, en zeg je, ja, allemaal goed en wel, maar we gaan gewoon de prijs van de koffie opslaan in de kantine om uit de rode cijfers te geraken. Wat, of de parking omhoog, dat is het klassieke voorbeeld. Hoe reageren zij daarop?
Niet. Nog niet, moet ik misschien zeggen. Maar dat is ook oké, hè. Dus ik verwacht niet dat alles en iedereen plots in beweging komt. Maar ja, dan komen we terug bij leiderschap, hè. Eigenlijk als directeur van een organisatie zou je eigenlijk moeten durven uw eigen organisatie in vraag stellen en uw eigen functie ook in vraag stellen. Van wat is het maatschappelijk, wat is de maatschappelijke rol die we willen spelen vandaag, hè? Als mens, als directeur, als organisatie. En als je ziet dat iets aan het crashen is of niet meer werkt, dan moet je denk ik ook durven drastische ingrepingen doen, of in elk geval durven ver genoeg vooruit te kijken. Dus ik verwacht daar veel van onze huidige CEO's in veel verschillende organisaties en voorzieningen. Want dit gaat echt over, ja, het gaat over de samenleving. Het gaat niet over geld. Het gaat niet over stenen of wat dan ook. Het gaat echt over hoe gaan we onze samenleving gezond houden. Hè? En het is zo'n ganse beweging bezig sinds een aantal jaar rond duurzaamheid en klimaat en wat dan ook. En dat is ook een stukje van de puzzel. Maar ik blijf nog altijd een beetje verwonderd waarom het zo weinig gaat over dan de gezondheid van de mensen. We hebben het wel over de gezondheid van de planeet en de opwarming van de aarde en dat soort van dingen, maar we hebben het nog altijd maar heel weinig over de gezondheid van mensen. En dat vind ik nog altijd wel verrassend eigenlijk. Dus ik verwacht daar, en je merkt dat ook wel, dat meer en meer mensen daarmee bezig zijn nu, zeker ook jonge mensen met gezonde voeding en beweging. En ik denk dat de fitness nooit voller gezeten hebben dan nu, bijna zelfs dag en nacht. Dus je merkt wel dat er ook daar toch een stilaan een beweging in de gang is. Dus in die zin, zoals ik dat straks zei, er is eigenlijk een soort momentum waarbij dat het zorgsysteem crasht, dat de industrie klaarstaat om te zeggen, oké, we gaan onze klanten ook op een andere manier gezond houden. En een generatie jongeren, mensen, die daar nu heel vatbaar voor is. Dus in die zin denk ik dat zowat alle pijlen in die, of alle neuzen in de juiste richting staan om nu toch te proberen om die shift door te voeren.
Is het daar ook niet een rol van de overheid om daar in te grijpen en onpopulaire beslissingen te nemen? Als je kijkt, in Nieuw-Zeeland hebben ze nu roken afgeschaft voor iedereen vanaf een bepaald geboortejaar. Die mogen gewoon niet meer roken, punt, verboden. Dat soort ingrepen zou je hier ook kunnen doen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld roken, dat is nu iets wat al heel lang aangetoond is, en toch wordt het nog steeds getolereerd. Idem met alcohol bijvoorbeeld. Vind je daar niet dat de overheid dan ook een wat meer stringente rol moet innemen?
Absoluut. Ik begrijp dit ook niet. Dus als je weet dat iets zo ziekmakend is, dan is er geen enkele hersencel in mijn hoofd die niet snapt erom dat je dat niet gewoon verbiedt. Dus zeker als je weet dat een overheid leidt aan een dwangmatige controlitis en regularitis, of dat je het ook wil noemen. Ik denk, alles moet in regeltjes. En van zodra er ergens iets fout loopt, dan worden er wel 200 regels gemaakt om ervoor te zorgen dat het niet meer fout loopt. Maar als je iets weet dat iets gewoon zo ziekmakend en ongezond is voor uw mensen of voor uw inwoners, ja, dat snap ik inderdaad ook niet, omdat dat daar niet gewoon in ingrepen... Enfin, ik snap het wel met mijn hoofd waarom dat er niet ingegrepen wordt, want er zijn natuurlijk heel veel inkomsten die eruit gehaald worden. En als uw begroting elk jaar in het rood staat, dan denk ik van ja, dan gaan we die toch ook niet wegsnijden. Dus ik snap het met mijn hoofd, maar niet helemaal met mijn verstand, denk ik. Dus nee, ik snap dit niet, Tom. En in die zin, ik verwacht dus eigenlijk in dit verhaal eigenlijk ook niets van de overheid. Toch niet de eerste 10 à 15 jaar. Omdat enerzijds... ze hebben al zoveel jaren de kans gehad om meer aan preventie te doen of meer middelen vrij te maken of wat dan ook. En dat doen ze niet. En ook hier weer kan je zeggen, ja, waarom niet? Ja, ook hier weer zullen mijn hersencellen zullen mij zeggen van, ik begrijp het, want ja, de effecten zijn pas binnen 8 à 10 jaar, denk ik, van dat soort van preventiestrategieën. Die vallen buiten de legislatuur van een regering of van een minister. En vaak zijn die effecten of de positieve effecten dan nog voor een andere minister van een andere partij. Dus in die zin wordt er nooit gas gegeven op preventie en dat gaan ze ook nooit doen. Ik daag ze bij deze meteen uit. Maar, dus ik verwacht daar eigenlijk niks van. Er zijn kansen genoeg geweest en nog altijd elke dag om dat te doen, maar men doet het niet. Dus het is eigenlijk niet van niet kunnen, maar het is gewoon niet willen. Dus ik verwacht ook niets, als we het hebben over gezondheidssysteem, Health Arena, niet de eerstkomende 10 à 15 jaar. Wat ik wel hoop dat ze doen, is dat ze de mogelijkheid creëren om het nu anders te doen. En vooral door zich terug te trekken als overheid. En dan eigenlijk te zeggen van, oké, je wilt iets doen? Goed, doe maar. Hier is uw lege luwe ruimte, waar we het al zo vaak over gehad hebben. We zullen ervoor zorgen dat je inkomsten of je financiering dat er wel blijft lopen, ook in een ander systeem. Ik verwacht vooral dat ze zich terugtrekken. Dus dat verwacht ik, Tom. En ondertussen gaan we proberen om zoveel organisaties en mensen te betrekken bij dit verhaal van het gezondheidssysteem en de health arenas, dat men op een bepaald moment toch gaat zeggen van oké, we gaan dat nu toch een keer kijken of we dat kunnen mee ondersteunen. Maar dan gaan ze zelf ook moeten kantelen, hè. Dus, en dat wordt dan weer een andere uitdaging, denk ik.
En dan kom je weer bij leiderschap en durven de onpopulaire beslissingen te nemen.
Ja, precies, precies. En gelukkig hoor ik wel in hun verhalen ook, als je Pedro Falcón hoort spreken, die spreekt ook over moet naar een gezondheidszorgsysteem. Ja, maar ik denk dat zijn visie of zijn verhaal, dat dan ongeveer 90% overeenstemt met hetgeen wat ik hier vertel. Maar ja, we weten denk ik allemaal dat het niet zo gemakkelijk is om dat systeem zo snel te veranderen. Hè? Maar je merkt wel, dat is weer een illustratie denk ik, van het feit dat er ook wel een momentum is, dat mensen ook op dat soort van sleutelposities weten van het gaat echt anders moeten.
Welke rol zie jij voor ondernemers in zo'n verhaal? Je zegt, ja, van de overheid gaat het niet komen, punt. Van het huidige zorgsysteem misschien ook niet noodzakelijk. Dus ja, je hebt maar zoveel mensen in de puzzel liggen. Burgers zelf die mondiger worden en die er misschien meer mee bezig zijn. En dan komt nog de bedrijven en de ondernemers. Welke rol kunnen zij spelen om dat effectief te helpen bouwen?
Wel, ik denk dat de bedrijven en de ondernemers zullen hier degene zijn... Enfin, die zijn dat eigenlijk vandaag aan het bouwen. Hè? Maar ze hebben allemaal maar vaak maar een stukje van dat systeem. Net zoals dat de zorg ook een aantal stukjes van dat systeem, en de burger zelf, want die is ook al bezig met zijn data aan het opvolgen, met zijn Strava, en wat dan ook, of zijn Fitbit. Dus we hebben eigenlijk alle puzzelstukjes klaar. Het is gewoon een kwestie van dat in een soort van gemeenschappelijke missie, visie te gieten, en vandaar dat Health Arena verhaal. En ook te kijken, hoe gaan we dat nu samen doen? Het is eigenlijk ja, co-creatie avant la lettre. Om eigenlijk zelfs het systeem vanaf nul te beginnen bouwen. Hè. Maar zoals ik zei, ik verwacht hier echt inderdaad de push of initiatief vanuit de industrie en vanuit de ondernemerswereld, zeg maar.
En wat is de reactie van de zorg daarop? Want soms wordt er naar bedrijven gekeken van ja, dat zijn er die puur uit winstbejag en commercieel oogmerk dingen willen doen en toevallig de zorg als klant zien. Maar dan kom je met een verhaal waar zij een cruciale rol in spelen, die ondernemers en die bedrijven. Wat is de reactie aan de zorgkant daarop?
Ik denk de voorbije jaren hebben we wel gezien dat die sectoren elkaar ook wel vinden, denk ik. Er ontstaat heel veel samenwerking, vandaag al. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Er is denk ik ook wel een groeiend besef dat men in zekere zin ook wel kan leren van elkaar. En misschien elkaar wel nodig heeft. En je merkt ook dat ja, een klassieke zorg- en welzijnsorganisatie heeft natuurlijk in het DNA dat men als doel heeft om mensen gezond te houden. En zo die issues van wat is onze purpose, hè, waar doen we dit allemaal voor? En je merkt dat de laatste jaren dat ook heel veel bedrijven of grote bedrijven dat ook meer en meer in hun DNA proberen te krijgen. Waarbij het ook wel verder gaat dan alleen maar wat window dressing. Hè? Dat men ook wel zoiets heeft van, ja, wij hebben hier ook een rol in te spelen. En het is daar waar dat in eerste instantie, denk ik, die mensen, het gaat opnieuw over mensen, misschien minder dan bedrijven, maar mensen in die bedrijven en in de zorg dat die elkaar gaan ontmoeten en samen dingen gaan doen. Dus daar geloof ik wel heel fel in.
Ik wil nog op één thema even inzoomen. De naam is al heel veel gevallen, preventie. Of dat iets is waar iedereen even actief in meedenkt, laat ik het zo even zeggen. Jij komt uit een zeer sportieve familie. Voetbal is jullie niet vreemd als familie. Maar niet elke gezin groeit op met die sportmindset. Riskeer je niet dat je een zorgsysteem gaat creëren waar zij die het met de paplepel bij wijze van spreken ingelepeld gekregen hebben, gezond blijven. En zij die dat niet hebben, ja, die worden dan maar ziek. En dan zit je met een systeem op twee snelheden.
Klopt, dat is ook een terechte bedenking en vraag. Nu, ik denk enerzijds, we hebben vandaag eigenlijk al een systeem met twee snelheden. Ik weet dat dat niet hip is om te zeggen, maar eigenlijk is dat zo. Dus we moeten er vooral voor zorgen, denk ik, dat we, als we een nieuw systeem bouwen, dat we dat proberen te ondervangen, hè? Vanuit alles wat we weten en geleerd hebben. Maar het mag zeker geen reden zijn om niet iets anders te doen. We hebben het vandaag eigenlijk al. Wat niet wil zeggen dat we het moeten stimuleren en in stand houden, maar goed, we hebben het al. En twee, ja, ik denk dat we zeker moeten ervoor zorgen dat we onze meest kwetsbaren, of de meest mensen die ook in kansarmoede leven, we weten dat die meer gezondheidsrisico's lopen, minder met preventie bezig zijn, of met gezond leven bezig zijn, dat we hen in dit verhaal ook mee hebben. Hè. En in die zin, ja, we spreken vandaag ook met wijkgezondheidscentra bijvoorbeeld, die dat vandaag echt ook al als missie hebben, er ook al heel mooie projecten rond doen. Dus eigenlijk in die health arenas moeten we natuurlijk ook gaan kijken van wat hebben we al geleerd, hè, of waar zijn anderen mee bezig, waar zijn die wijkgezondheidscentra bijvoorbeeld mee bezig. Het gaat natuurlijk ook allemaal over buurtzorg en mantelzorg. Dat zijn allemaal dingen die rond die schil, zeg maar, van die health arenas ook moeten een plaats hebben en die er hopelijk ook voor zorgen dat we die mensen die van nature of vanuit een omgeving meer kwetsbaar zijn, dat we die kunnen helpen. Hè. En à la limiet hoop ik zelfs dat... Kijk, we hebben vandaag een gezondheidszorgsysteem, wat dat heel fair is, en dat iedereen hetzelfde bedrag terugbetaald krijgt, en wat dan ook, of dat je nu veel verdient of weinig verdient, maakt allemaal niks uit. Maar ik denk juist dat naar de toekomst toe, en zeker gezien alle financiële en budgettaire issues van de overheid en overheden overal in de wereld, denk ik dat een overheid op termijn zelfs zou moeten, ja, ook hier weer een stuk terugplooien en terug wat focus vinden. En focus vinden is voor mij dan ervoor zorgen dat mensen die meest kwetsbaar zijn en geen middelen hebben, dat ze net daar veel meer voor doen. En voor mensen die het misschien toch wel wat beter hebben, dat ze daar wat minder voor doen. En het is allemaal niet populair om dat te zeggen. Maar Ja, je ziet dat ook. Ik heb 20 jaar in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt. Wat je daar heel vaak zag, is dat mensen daar ook... Dat is gesubsidieerd door de overheid. Dat kwamen ook, en dat zal nog altijd zo zijn, mensen binnen die ook gewoon een privépsycholoog konden betalen. En daar heb je de mensen die het dan niet kunnen betalen, die komen dan op een wachtlijst. Dus je krijgt zo... Ja, dus daar moet, denk ik, een overheid toch nog scherper durven hun eigen rol in bepalen. Het is niet van goed doen voor iedereen, het is wel goed doen voor iedereen, maar ja, denk, als we echt goed willen doen, dan moeten we ook voor de meest kwetsbaren extra ons best doen, denk ik.
En hoe zie je daar de rol van de Health Arena om die kansarmen, of die minder kansen hebben om ze daar actief in te betrekken? Is dat ook iets wat jullie aan gedacht hebben?
Ja, ik zeg dat we zijn in gesprek met de wijkgezondheidscentra, met de eerste lijnzones ook, om te kijken van hoe gaan we dat doen en ondervangen. Is natuurlijk heel complex. We zijn ook aan het kijken naar wat gaat dat kosten, hè? En wie gaat dat betalen? En we hebben het over abonnementsformules, wat is de rol van de mutualiteiten, hè? Daar heb ik nog niet over gehad, maar die natuurlijk ook helemaal de shift aan het maken zijn van een ziektefonds naar een gezondheidsfonds. Dus ik denk dat we daar de nodige mechanismen en hefbomen moeten creëren om die meest kwetsbaren ook te bereiken. Maar ja, ik ga er ook ergens vanuit dat als je het op die manier kan creëren of bouwen, dat het ook gewoon een heel natuurlijke plek en omgeving is, dat je mensen daar wel kan naartoe brengen. En dan gaan er ook weer daar mechanismen ontstaan om ervoor te zorgen dat iedereen wel mee kan gaan in dat nieuwe systeem.
In zo'n preventief systeem zit er ook heel veel data, want er net ook al over van mensen via een kiosk hun data laten consulteren en zo. Dat is natuurlijk ook iets waar de link tussen kansarmoede en digitale geletterdheid is ook al meermaals aangetoond. Zie je daar ook een rol in om ze daar ook actief in te helpen? Niet iedereen heeft een Fitbit en een Strava. En...
Ja. Maar ik denk dat je enerzijds ook in die health arena een soort van e-health shops of consultants zult hebben, om dat woord nog even te gebruiken, waar je eigenlijk als mens terecht kunt om te kijken van oké, ik zoek een app om, of ik zoek dat, of ik heb dat hier gezien, dat device, of wat dan ook, help mij een keer. Dus dat je daar op een laagdrempelige manier geholpen wordt, denk dat sowieso nog wel iets is wat dat ontbreekt vandaag in onze samenleving. Maar natuurlijk, ja, ik denk de generaties die er nu aankomen, ja, die groeien op hein, met die technologieën. Dus we hebben nog even een fase dat een aantal mensen nog in die gap zitten, in die technology gap, zeg maar. Maar dat zal doorheen de jaren gaat dat bijna verdwijnen. Hè. Dus het is ook iets tijdelijks. Je moet natuurlijk zorgen dat die mensen ook geholpen worden. Maar ik denk de ervaring, ook in COVID-tijden, heeft geleerd dat ook senioren die er niet mee opgegroeid zijn, dat die toch wel heel snel aan het beeld bellen en zo waren. Dus ik denk, mits de nodige ondersteuning en tijd en geduld, dat ook zij meegaan in dit verhaal, absoluut.
Ja. En het preventieve verhaal vanuit de overheid, zeg je daar... Dat ligt moeilijk, federaal, regionaal. We kennen allemaal de discussie, te veel ministers van Volksgezondheid. De rol van de bedrijven daarin. Zie je daar ook nog een rol voor bedrijf als werkgever en dan meer de verantwoordelijkheid beginnen nemen over de gezondheid van hun werknemers?
Ja, absoluut. Ik denk zeker in een samenleving dat er eigenlijk te weinig arbeidskrachten zijn. Ik denk dat elke werkgever ook vandaag al bezig is om zijn of haar mensen aan boord te houden. Door onder andere in te zetten op een handspakket aan diensten die dan ook te maken hebben of kunnen hebben met hun gezond houden. Hè. Veel bedrijven hebben dat vandaag ook al. Er is ook een ganse markt in ontstaan ondertussen. Dus in die zin heb je inderdaad enerzijds health arenas voor de burgers, zeg maar, voor de mensen. Maar je zou even ook een health arena voor je medewerkers hebben. Waar dat je hen kan helpen of coachen of een paar keer per jaar naartoe brengt om dan samen iets te doen. Absoluut, maar je kan het ook bijvoorbeeld voor studenten hebben. Hè? Dus waarom zou je zo geen health campus, zoals dat je studentenrestaurants hebt, waarom zou je geen health campus voor studenten hebben om hen ook weer te helpen? Bij? Dus in die zin zijn er inderdaad verschillende manieren, denk ik, om dat ergens een plek te geven en om mensen die dan in uw omgeving of in uw doelgroep zitten, zeg maar, om die te bereiken.
Riskeren we dan niet om in het Amerikaanse systeem terecht te komen, waar goede werkgevers goede verzekeringen hebben en dat je dus goede zorg krijgt, En de werkgevers die het niet kunnen betalen of typisch met kortgeschoolde werken en dan de lagere verzekeringen hebben en dan daaraan gekoppelde zorg. Is dat geen risico dat we naar dat systeem gaan?
Goh, ik denk het niet eigenlijk, omdat in het gezondheidssysteem ligt toch de focus vooral op levensstijl, op gezondheid, waar dat we iedereen, waar dat iedereen baat bij heeft. Hè. Als medewerkers gezond zijn, dan is dat ook oké. En daarnaast zal er altijd een klassiek zorgsysteem blijven bestaan. Hè. Dat gaat wel op een andere manier georganiseerd worden. Hè. Ziekenhuizen gaan kleiner worden. Ze gaan zich moeten hyperspecialiseren, hè, de focused factories. We zijn daar volop mee bezig. Dus er blijft nog altijd wel een klassiek zorgsysteem, waar dat we moeten voor zorgen dat dat goed... Dat iedereen daar terecht kan, dat dat terugbetaald wordt. En dat is ook weer de rol die de overheid daar moet echt gaan nemen. En voor de rest ga je zien dat er een beweging is in de samenleving rond preventie en rond gezondheidspromotie. Voor iedereen heel toegankelijk en heel laagdrempelig. Maar de zorg moet uiteraard betaalbaar zijn en blijven. Misschien beter dan nu. Maar ik denk ook wel dat we gaan moeten rekening houden dat we voor bepaalde pathologieën, die dan misschien wat specifieker zijn, dat we dan wel een paar honderd kilometer gaan moeten rijden. En niet zoals nu is, dat je die, wijze van spreken, om elke hoek kan vinden. Dat zal ook een gevolg daarvan zijn. Dat kan ook niet anders.
En rond preventie, de rol van het onderwijs, vanaf kleuter, zei je daarnet zelfs al, is belangrijk. Stel dat je de pen mag vasthouden van de minister van Onderwijs, en die vraagt, Nico, wat is jouw advies? Hoe pakken we gezondheidspromotie aan in het onderwijs? Wat zouden jouw actielijnen zijn, om het maar zo even te noemen?
Goh, wel, je zou wel kunnen beginnen door, als er een nieuwbouw is, dat niet zo te bouwen zoals we ze vandaag bouwen. Hè. Het is een beetje zoals je ziekenhuizen ook niet meer zo kunnen bouwen. Hè. Dus waarom, Scandinavische modellen ook, waarom bouw je er niet in het groen, of met veel groen in de natuur? Waarom moet een klaslokaal er als een klaslokaal uitzien? Ik denk dat we daar, dat er al inspiratie kan gehaald worden bij de alternatieve onderwijsvormen die we kennen, die eigenlijk een beetje als een tegenbeweging daarvan ontstaan zijn. Ik denk dat we in ons onderwijs, dat we toch moeten, zeker in de kleuterlagere, kinderen toch echt meer of minder kennis moeten of minder snel die kennis moeten inlepelen. Of hoe belangrijk is het dat je op je 5 of je 6 al kan lezen of je 7 op je 8. Ja, weet je, bepaald. Iedereen kan lezen. Hè? En ja, er zitten daar ook een aantal dingen in die ook weer te maken hebben met regeltjes en controle. Je hebt die leestesten, die AVI-testen en zo, Tom. Dat is echt om verschrikkelijk slecht van te worden. Maar je moet in 1 minuut zoveel lezen en dan creëer je gewoon stress om te lezen. En dan wordt ook vergeleken, nou, die zit al op AVI en die op AVI. Er zijn zoveel mechanismen die erin gegroeid zijn, dat we ons echt moeten afvragen, van, willen we dit eigenlijk wel? Hè? Waarom is er zo weinig beweging op school? Hè? Dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet zo goed snap. Hè? Ook als het over... Ik heb vorige week nog op LinkedIn geschreven over de lege boterhamdozen. Ik heb niet zo met volle dozen. Bij mij komen er volle dozen terug. En waarom is dat? Ja, omdat ze de tijd niet hebben of de ruimte hebben om op een rustige manier de boterham op te eten. Ja, misschien daar is toch eerst eens iets aan doen. Maar dan, het volgende lesuur, dan gaan we wel een uur mindfulness geven op een rustige manier uw rozijn op te eten. Weet je, dat zijn een aantal dingen die ik niet snap. Hè. Ik denk ook daar is het onderwijs en zeker kleuter en lager. Moeten we toch eens gaan kijken wat de prioriteiten allemaal wel goed zitten in het kader van inderdaad gezonde levensstijl, gezondheid, preventie, omgaan met, eenzaamheid. En vandaag hoor ik leerkrachten zeggen van ja, men kijkt naar ons om die dingen ook te doen. En we hebben eigenlijk geen tijd, want ja, onze lesprogramma's staan vol en ze hebben absoluut gelijk. Maar misschien moeten we eerst eens naar die programma's kijken die ze vandaag moeten doen en daar een keer uit filteren, zodat er echt meer ruimte is voor hen om ook die dingen te doen. En dan ga je denk ik ook weer meteen rond kansarmoede en andere... ga je ook wel een aantal mechanismen inbouwen om op een jonge leeftijd er al aandacht voor te hebben.
Want er zijn wel voorbeelden te vinden. We moeten zelfs zo ver niet gaan. Duitsland, Scandinavië, waar sport dagelijkse kost is en men reduceert het aantal lesuren. Ik denk in Duitsland 6 uur
Klopt.
Per dag,
ja.
Max. En dan denk je, ja, die zijn daarom niet dommer of hebben lager diploma's. Ik denk dat dat daar toch onze honger naar kennis, zeker op die jonge leeftijd, ons parten speelt.
Ja, klopt. Het is inderdaad... Het kan, hè. Het is ook hier weer kwestie van de moed te hebben om dat te veranderen. Ook hier weer, ja, we zijn toch vaak een beetje het slachtoffer van ons politieke systeem en zoveel ministers en moeilijke beslissingsstructuren. Waardoor dat je eigenlijk zaken toch maar traag en moeilijk echt fundamenteel veranderd krijgt. En dat is toch echt een structureel probleem, waardoor dat ik dan eigenlijk ook wel vaak zeg van oké, in dat soort van systeem dat we georganiseerd zijn, zullen dat ook niet de mensen zijn die ons systeem gaan veranderen. Het zit gewoon muurvast. Dus ook hier weer zal die verandering op de een of andere manier ook weer van onder een stuk moeten komen, denk ik. Of de druk van onder moeten komen.
Is er iets waarvan dat je als mens, als psycholoog, als iemand die al bijna 30 jaar in de zorg rondloopt, wat dat je zelf nog van droomt, wat dat je zou willen gerealiseerd zien op gelijk welk niveau?
Op heel praktisch en korte termijn niveau, dan droom ik toch wel echt van die health arenas en die samenwerking en dat soort van dingen. Maar dat is misschien een beetje te vanzelfsprekend. Maar ik droom eigenlijk vooral van... kijk, veel van de dingen die ik zelf ook doe, dan denk ik van... Ik doe dat ook voor hun kinderen en de kleinkinderen. Hè. Dat zij straks op een goede manier, op een gezonde manier kunnen leven en samenleven. Ik zou bijna zeggen dat bij wijze van spreken, alles wat ik doe, staat bijna in dat teken van. Hè. Dus daar droom ik eigenlijk toch wel van, om de wereld een beetje beter te maken. Ja, dat klinkt wel heel... hoe moet ik dat gaan zeggen? Filosofisch bijna. Maar ja, dat is toch het licht. En zeker, ja, Tom, als je dan 50 geworden bent, dan sta je dan nog een keer extra bij stil van waarom doen we dit allemaal? Waar wil je je uren en je tijd aan besteden? En dan denk ik professioneel is het dan toch inderdaad om te proberen om op dat vlak toch de wereld een beetje beter te maken.
En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.